Ja, goedemorgen. Ja, het is inderdaad een dingetje om hier te staan. Maar dat weten de meesten van jullie wel, hoe ik erin sta. En wil ik gelijk beginnen, ik had het verderop, maar ik heb God gezegd, alles mag u doen wat u wil met dit wat ik heb geschreven. En voor degenen die mij niet kennen, ik ben Greta Coutinho, getrouwd met Glenn, een heleboel kinderen, een heleboel kleinkinderen. En ik kom uit Aruba, dus hier en daar zal je fouten herkennen in het Nederlandse taal. Maar vandaag hoef je mij niet, neem mij niet kwalijk, neem het gewoon, probeer het te begrijpen, volg het gewoon. Ja? Ik probeer. En ik wil echt die mensen bedanken die in mij geloven, die me graag willen horen spreken. Ik bewonder jullie. Dank jullie wel voor jullie geloof. Dank jullie wel voor jullie geloof. En Patrick heeft vorige, mijn thema is Break the Silence in een toxic, giftig relatie, deel 2. Doorbreek de stilte. Patrick heeft vorige week gesproken over het eerste deel, over dit onderwerp. Van giftige relatie. En hij noemde een paar voorbeelden uit de Bijbel. Want in de Bijbel heb je ook giftige relatie. En hij noemde dat in het leven van Karin. Van Karin, die heb ik echt duidelijk geschreven hoor. Maar Kain en Abel. We mogen de Bijbel niet veranderen. Kain en Abel. David en Saul, Isabel en Agab. Nou, dat is echt een heftige hoor, maar daar ga ik niet erop in. Dan moet je via onze kanaal kijken, YouTube, Levend Woord. Hij heeft het goed uitgelegd, dus daar ga ik niet erop in. Maar ik wil het alleen even benoemen. En wat hij ook heeft gesproken, hij heeft genoemd 8 symptomen die in een toxic, giftige relatie voorkomen. En ik vond het echt heel erg geweldig. En ik wil voor mezelf, dat zijn nummer 3 en nummer 6. Dat komt zometeen in bepaalde voorbeelden van mijn eigen leven. En ik weet voor degenen die mij kennen, ik ben iemand die praktijk. Onze leiders zijn van het woord en heel fijn. Ik gebruik natuurlijk ook het woord, maar ik ben meer van het praktijk. En dat zal je zometeen horen. Vooral de onevenwichtige machtsverhouding en de afwezigheid van respect en waardering. En wij als gemeente, Levend Woord Gemeente, wij staan voor, onze visie is gezonde mannen, gezonde vrouwen, gezonde gezinnen. Maar dit kom je niet aanwaaien. Geloof me maar, het komt al bid je een ons, het kom je niet aanwaaien. Dit is een werk aan de winkel dagelijks, vooral aan je karakter. En om een gezonde vrouw te zijn, moet ik de tools die ik krijg, de zondagen waarvoor wij, wanneer wij bij elkaar komen. De andere keren, op momenten dat je samen met elkaar komt, deze tools moet ik gaan gebruiken, toepassen, uitbidden. En ik heb vaak tegen Glenn de laatste tijd gezegd, weet je, theorie is geweldig, bidden is geweldig, maar ik wil het in praktijk zien. Als God mij zegt, ik moet nederig zijn, wat houdt dat in voor mij? Wat betekent dit voor mij? Of is dat alleen maar woorden? En ik kan het uitbidden, ik kan het profeteren, maar dat helpt mij niet, want ik moet veranderen. En als we bij elkaar komen, zoals zondagen, krijgen we ontzettend veel tools. Wat doe jij ermee? Is het één oor in en dan uit? Of ga je dat toepassen in jouw leven? Niet van je partner, niet van je ouders, niet van je kinderen, maar in jouw leven. Want in anders leven kan ik het heel goed doen. Maar dat is niet wat God zegt. God zegt, pas het toe in jouw leven, in mijn leven. En daar ben ik bezig in mijn eigen leven. Dus deze topic, zeg maar, deze onderwerp, is best heel heftig. Je kan zoveel van zeggen, maar ik hoop dat we samen uit zullen komen om wat God zegt. En dat we echt willen gebruiken. En lieve mensen, het is echt time to break the silence. Het is tijd voor u en voor mij om de stilte te doorbreken. Kies ervoor dat je dit wil doen. En ik kom zometeen op praktijken, op dingetjes die ik wil zeggen. Maar kies om het te doorbreken. Want alleen dan kom jij vrij. Alleen dan kom ik vrij. En ik wil de Bijbeltekst gebruiken van Jesaja 61 vers 1. En weet u, lieve mensen, deze Bijbeltekst is op mijn leven geschreven. Ik hou ervan en ik probeer het ook uit te leven. Het staat in Jesaja 61 vers 1, de basisbijbel. En dan zegt Jesaja, de geest van de Heer is op mij. De geest van de Heer is op jou. Hij heeft mij met zijn geest gezalfd om goed nieuws te brengen aan nederige mensen. Hij heeft mij gestuurd om mensen die een gebroken hart hebben te genezen. Om mensen die vastzitten uit een gevangenis te halen. En vanmorgen hoop ik van diep van mijn hart dat heel veel mensen die gevangen zitten in hun emotie, in hun pijn, in hun trauma, dat ze vandaag een stap willen zetten om vrij te komen uit jouw gevangenis. Niet van je man of van je vrouw, maar uit jouw gevangenis. Maar geloof me maar, wij zitten zo vaak in een gevangenis die wij niet eens beseffen dat we erin zitten. Later kom ik daarop terug. En wij zijn geroepen, mensen. Niet de voorgangers, niet de oudsten, niet de leiders. Alleen. Niet je host. Alleen. Maar ook jij. Jij die Jezus kent. Jij die Jezus volgt. Ook jij bent geroepen om mensen vrij te zetten. En halen uit hun gevangenis. We hebben door pastorale werk hebben heel veel mensen zien uit hun gevangenis komen. Mensen hebben bepaalde denkpatronen, leugens die verbroken moeten worden. En weet je, de Bijbel zegt, de waarheid mag vrij. Het is net hoe je dat toepast in je leven. Het is niet alleen de waarheid mag vrij. Wanneer jij de waarheid gaat erkennen in jouw leven, dan gaat de waarheid jou vrijmaken. Alleen dan. Want het is makkelijk om te zeggen, de waarheid mag vrij, de waarheid mag vrij, de waarheid mag vrij. Leuk, maar het maakt jou niet vrij. Wanneer de waarheid tot je hart komt, in jouw leven, in jouw karakter, in jouw situatie, dat gaat jou vrijmaken. Want dan komt Jezus en dat gaat jou vrijmaken. Dat wil ik jullie zeggen vanmorgen. Dit heeft mij veranderd om de waarheid te kennen. Om de waarheid in mijn leven, in mijn karakter, wie ik ben. En we zijn geroepen om mensen hun stilte te doorbreken. Break the silence. En mensen, we zijn ook geroepen om mensen die vastzitten in een giftige relatie, om hem vrij te krijgen. Om een verslagen hart en hoop te bieden. En weten wij horen, wij moeten elkaar helpen. Om die persoon, de mensen te vertellen wie ze zijn in Christus. Niet wie ze zijn vanuit hun ouders. Maar wie ze zijn in Christus. Dat heeft mijn leven veranderd. Dat heeft me echt mijn denken ook veranderd. En in een toxic relatie kan je zo verslagen voelen. En een hopeloos gevoel krijgen. Emotieloos. Dan heb je geen gevoel meer. Want je voel je nada. Je voel je 0,0. Gisteren op een verjaardag sprak ik met iemand die 11 jaar een relatie had. 2 kinderen. En ze zei tegen mij, ik voel me 0,000. Ja, als je man vreemd gaat en verlaat je voor een andere vrouw. Ja, dan voel je dat. En ik heb zo fijn met haar gesproken. Ik zeg, meisje, ik weet precies waar je het over hebt. Want dat gevoel had ik ook. 0,0, onder nul. Meer dan dat voel je niet. Maar weet je, er is hoop. Er is hoop. Ik heb leven uitgesproken voor haar. Toen zei ze, ik ben zo blij met dit gesprek. En ze huilde. Maar ik kon mijn preek toepassen. Gelijk in haar leven. Dat was mijn kans. Een definitie van een toxisch of giftig relatie. En dit kan je herkennen in jouw leven. In een toxisch of een giftig relatie is er geen sprake van gelijkwaardigheid. Er is sprake van controle, druk, onderdrukking en manipulatie. Dit allemaal heb ik gekend in mijn leven. Dat hoor je zo meteen. Je voelt dat je jezelf niet kan zijn. Je durft niet te vertellen hoe jij je voelt. Uit angst voor de reactie. Ik denk, daar hoef je je hand niet op te steken hoor. Ik denk als ik mensen vraag, herken jij dit in jouw relatie? Welke relatie dan ook. En dan is het niet zo met een partner alleen. Maar het kan zijn je ouders. Vanuit je ouders, daar begint het heel vaak. Je durft dingen niet te zeggen. In bepaalde culturen mag je niet tegenspreken. Je mag geen vragen stellen. Je krijgt gewoon klappen. Klaar. Je kan niks zeggen, je mag niks zeggen. Dat is bij ons zo thuis geweest. Geweldige ouders, maar ze wisten niet beter. Dit is wat ze hebben gekregen van hun ouders. En dit gaven ze door aan ons. En bij mij, ik had zoiets gezegd, het is klaar. Ik wil dit niet in met mijn kinderen. Ze mogen mij corrigeren. Ze mogen mij mijn fouten zeggen. Ze mogen dat doen. En wij hebben zo vaak aan hun vergeving gevraagd voor de dingen die wij hebben gedaan. Als dat niet gebeurt, mensen, dan heb ik niks geleerd. Dan neem ik alles over wat mijn ouders hebben geleerd. Heel veel dingen waren goed, maar ook dingen waren niet goed. En dat mag ik erkennen. Dat is gewoon zo. Lieve ouders, we zijn hier bij de Heer, gelukkig. Maar in een toxische relatie, wat gebeurt ook tussen, dat kan overal gebeuren tussen man en vrouw. Collega's, vrienden, leiders van de kerk. Zou je bijna niet zeggen, hè? Gebeurt. Dat ga ik zo meteen een voorbeeld geven. In je gezin, geestelijke familie. Maar ik wil eerst beginnen met mijn, nou de meeste mensen weten het, Glenn is mijn tweede lieve, geweldige, prachtige man. En hij is, naast God is hij mijn alles. En ik ben ontzettend dankbaar dat ik hem heb leren kennen, dat hij mijn leven is. Maar in mijn eerste huwelijk, voor degenen die niet weten, ik heb 3 kinderen, Glenn heeft 2 en samen hebben we 1. En zo zijn we een heleboel, een groot gezin, een heleboel kleinkinderen. Maar in mijn eerste huwelijk was ik getraind dat ik niks mag zeggen. Gevoelens, daar praat je niet over, want je kreeg gewoon een klap. En of je wordt geschopt. Dat was met mij gebeurd. En ik ben, voor degenen die mij redelijk kennen, ik ben best transparant. En best open. Want als ik niet open ben, kan ik jou ook niet helpen. Maar ik hoop dat mijn verhaal jou alleen maar tot zegen mag zijn. Dat jij iets eruit haalt. Dat jij verder kunt ook met jouw leven. Met jouw relatie waarin jij zit. Dus mijn eerste huwelijk kon ik niks zeggen, kon ik niks praten, kon ik geen gevoelens. Gelukkig heeft het huwelijk niet lang geduurd. En daar ben ik blij mee, dankbaar ook. Maar het heeft mij, mijn vrouw zijn, kapot gemaakt. Gewoon werkelijk wat de dame zei gisteren, 0. Nou, ik was 0, 0, 0 en nog 10 keer. Want zoals Diana zegt een keer, in haar huwelijk was crowded. Nou, in mijn huwelijk was zeer crowded. Dus was heel veel erin. Heel veel vrouwen. Dus het was voor mij, ik denk een jaar heeft het geduurd, denk ik, mijn huwelijk. Maar ik heb daarin geleerd dat ik niks mocht zeggen. Dus wat doe je? Je komt in een relatie en dan, een paar jaar, dan ontmoet ik Glenn. Maar je hebt die dingen niet verwerkt. Je denkt dat je het verwerkt hebt. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Je denkt het. In Christus is het zo. Maar in werkelijkheid was het niet zo. Ik kwam met mijn bagage in mijn huwelijk met Glenn. Glenn had een rugtas ook. En zo kwamen wij samen. En wij denken, met God lukt het ons wel. En met een heleboel kinderen, weinig geld, we redden het wel. Nou, ik moet zeggen, de eerste jaar, toen dacht ik van, ik ben in avond, nee, daar kom ik even zo op terug. Maar na 6 jaar huwelijk, ook in dit huwelijk durfde de eerste jaar niks te zeggen, want ik was bang. Niet bang voor klappen, want Glenn was niet gewelddadig, maar ik was bang voor zijn manipulatie. Voor dat onevenwichtige, wat Patrick noemde vorige week. Oh, ik heb het hier. Dat onevenwichtige machtsverhouding. Daar was ik bang voor. Ik was bang, want er was voor mijn gevoel geen plaats om iets te zeggen naar Glenn toe. En dat heeft 6 jaar geduurd. En ergens binnen voelde ik, dit klopt niet. Maar ik kon niks zeggen, wat klopt niet? Ik moet voor die kinderen zijn, we moeten zorgen dat er vrede is in het huis. Een soort vrede. Maar het klopte niet. Zo, wat doe je dan? En na 6 jaar, en ik heb heel vaak gebeden, Heer, herstel onze ziel. Genees onze ziel. En op een gegeven moment na 6 jaar, ik weet niet wat Glenn zei, ik weet niet wat hij deed, want hij was altijd zorgzaam. Dat is 1 ding van Glenn, altijd geweest, door alle dingen heen. Maar ik had angst om dingen te zeggen. En angst als ik iets zeg, dat de kinderen het moesten bekopen. Met een klap of een whatever. Want dat gebeurde. Maar weet je wat gebeurde na 6 jaar? Ik was zo klaar ermee. En ik zei, ik weet niet waar ik dat ding kreeg. Maar ik zei, vandaag is het afgelopen met die macho man van jou en die Surinaamse cultuur. Dat gaat nu het huis uit. Het is klaar. Afgelopen. Ik pik het niet meer. Het is klaar. En ik moet zeggen, daar heb je lef voor nodig hoor, in zo'n relatie. Maar ik deed het. Maar wij hadden beide wel de mogelijkheid dat we graag wilden. Het goddelijke cultuur. Ik zei tegen hem, nu komt het goddelijke cultuur. We bidden, we roepen, we zingen halleluja in de kerk. Mooi, mooi, mooi. Maar thuis was het niet gezellig. Maar nu komt het goddelijke cultuur. En op die manier zijn we verder gegaan om een normaal, gezonde gezin te willen worden. Waar wij wilden dat beide. Als Glenn dat niet zou willen, dan zou ik moeten praten met iemand anders. Hè, om te zoeken voor hulp. Want echtscheiding was dat niet erin. Dat komt niet erin. Punt uit. Dat hadden we helemaal met z'n tweeën. Dat we gaan vechten tot het einde met elkaar en met God in ons midden. En God heeft ons geholpen. Volgend jaar zijn we 40 jaar getrouwd. En dat is echt, echt, echt een wonder van God. Maar weet je wat ik had? Ik had een sluier op. En misschien heb jij dat ook. Een sluier geeft een vertekenend beeld voor degene die eronder zit. Zolang de sluier niet is opgelicht, kan je niet onderscheiden wat de daadwerkelijke realiteit is en zal het beeld vertekenend blijven. Jezus wil niets liever dan deze sluier oplichten. En ik zeg het je, als je dat wil, is er mogelijkheid vandaag dat je straks voor gebed komt en dat jouw sluier opgelicht gaat worden. Alleen als je wil. Je krijgt tools, jij mag het gebruiken of je mag het laten. Een ander voorbeeld wat ik wil geven. En dat is ook van die onevenwichtige machtsverhouding. En vooral in een toxische relatie, controle, druk, onderdrukking. Nou, ik was een paar jaren terug, was ik in een vergadering van een leidersvergadering. Nou, je weet, als je in een vergadering zit, mag je aanreiken wat je bespreekbaar wil maken. Of niet. In die vergadering heb ik niets aangereikt. Maar ik was in die periode bezig met een dame. En het was een hele gevoelige kwestie. En ik wist dat heel veel van het leiderschap niet helemaal op de hoogte was van dat probleem. En dat geval was heel gevoelig. En zo ging ik ook daarmee om. Maar in die vergadering, opeens zag ik die naam van die persoon. En ik dacht, oké, kan iemand willen het bespreekbaar? Want als jij dat aanreikt, ga ik vanuit dat jij iets erover wil zeggen. Dus zo ga ik uit van vergaderingen. En zo zat ik ook erin. En op een gegeven moment, toen werd er gezegd van... En Greta, wat wil jij zeggen over Pietje Puk? En ik zei, nou, ik heb niks over te zeggen. Ik heb haar naam wel gezien, maar ik heb die naam niet opgegeven. Dus ik weet het niet. Ik ga niks zeggen. Nee, maar jij weet wat aan de hand is met haar en zo. Dus we willen van jou horen. Ik zo, echt niet. Je gaat niet van mij horen. Het waren een stuk of... En dat zijn van die mensen die geleerd zijn. En mensen die sterk zijn. En mensen die alles weten. Goed Nederlands praten. En daar zit Greta met haar lagere school. En dan moet ik voor mezelf opkomen. Maar ik bleef nog even stil. En de tweede keer hebben ze me weer gevraagd. En ik dacht, verdraaid. Is dat oké? Ik zeg, nee, maar ik ga niks zeggen. Die persoon die dit heeft aangereikt, neem ik aan, die gaat iets van zeggen. Nee, maar jij weet ervan, dus we verwachten van jou dat je wat gaat zeggen. Dat was de derde keer. Toen ik bezig was met dit, ik dacht, ik had ze moeten zeggen, jullie moeten afspraak maken bij Beter Horen. Want jullie horen niet. Ik denk, dit klopt niet. En weet je wat ik heb gedaan? Want ik kom uit een relaties die toxic waren. Dus ik wist precies hoe het was, hoe ik me voelde. Ik voelde nul. En dan ga je me hier voelen weer nul. Ik dacht, echt niet. Dit gaat mij niet gebeuren. En ik zei, ik pakte mijn tas. Glenn zat naast me. Ik zei, ik wens jullie hele fijne avond. En ik ben weggegaan. Als ik een gouden medaille kon winnen, had ik die avond gewonnen. Ik had het gewonnen. Ik had het gewonnen. Want niet dat ik voor mezelf opkwam. Maar ik vond dat dit is respectloos. Als ik er 3 heb gekregen. En niemand die voor me opkwam. Ik ben in de auto gegaan. Ik heb gehuild. Ik heb God gedankt. Maar ik voelde me. Man, ik heb me 10 kloppen gegeven. Oh Greta, wat heb je goed gedaan. Oh, je hebt die overwinning behaald. Dit is een bewijs dat je dit hebt overwonnen. En er gaat meer... Want God heeft ons lessen in het leven. Hij geeft ons mogelijkheden om te laten zien hoe gebroken jij bent. Want ik was, wat ik zei bij het begin, ik was gebroken, een gebroken vrouw. En dan kom je dit vertellen. Het is allemaal later goed gekomen. Er is vergeving uitgesproken. Dus het is allemaal helemaal goed gekomen. Want wat je ook zegt aan leiders ook, zorg dat je met respect altijd doet. Altijd met respect. Heb je geen respect, hou je mond. Hou je mond. Ga niet praten. Als je denkt dat je heel boos bent, hou je mond. Praat niet. Want dat is respectloos. Dat mag niet, dat kan niet. En dat is trouwens in alle relatie hoor. Dus zo kan je heel veel dingen overwinnen. En dan heb ik een andere vorm van break the silence. En waar wij wonen, wonen we 50 plus woningen. En toen Glenn en ik daar kwamen wonen, hadden wij zoiets. Er zijn niet zoveel donkere mensen hier. Er zijn heel veel Nederlandse mensen en zo. Er waren heel weinig beetje bruine mensen. En vooral een bruin en een witte. Dat is Glenn en ik. Wij zijn de enige en we waren de enige. En we zijn van een samengestelde gezin. Dus dat geeft nog een beetje van, oké, maar wij wonen heerlijk daar hoor. Maar op een gegeven moment hadden we activiteit en we zaten aan tafel met een echtpaar. En in mijn ogen zijn deze echtparen, in mijn ogen volmaakt. Ze hebben alles voor elkaar, geweldig gezin en daarna. En Glenn en ik hadden zoiets, we gaan niks zeggen, nergens niet in het gebouw. Dat we een samengestelde gezin hebben. Want dan gaan ze vragen, hoeveel kinderen heb je? Hoeveel kleinkinderen heb je? Al die dingen. Nou, we hadden geen zin om die vragen te beantwoorden. Dus we dachten van, zolang niemand ons vraagt, gaan we niks zeggen. En wij gaan het zelf niet van onszelf vertellen. We kijken maar hoe het loopt. Dus met dit echtpaar spraken we even. En ik begon het gesprek met hun. Hoe zit het en zo? Hoe wonen jullie hier? Lala. En toen vroeg ik, hebben jullie kinderen? En toen zei ze, ze keken elkaar aan en toen zei ze, ja. En toen was het even stil en toen vroeg ze mij, heb jij kinderen? Hebben jullie kinderen? Ik zeg, ja, wij zijn, en toen merkte ik, je schaam je. Maar dit gaat je doorbreken nu. Nu ga je dat doen. En ik zei, ja, we zijn inderdaad, we hebben 6 kinderen en we zijn een samengesteld gezin. Met een lach, maar ik dacht, oh, wat zou ze van me denken nu? En ze keek, en ik vond het zo weer een overwinning van mijn schaamte. En toen zei ze tegen, ze keek me aan, en ze keek haar man aan. En toen zei ze, wij zijn ook een samengesteld gezin. Ik dacht, oké. Okay. En toen spraken we over onze kinderen. En toen zei ze, ik zei, nou leuk, en dan komen die kinderen hier, zoiets vroeg ik. En toen zei ze, nee, we hebben geen contact met die kinderen. En toen zei ik tegen haar, oh, dat hebben we ook. We hebben ook. Toen had Glenn nog geen contact met zijn kinderen. Dus toen kon ik zeggen van, Glenn heeft contact met 1 kind, maar de andere niet. Dus, en toen begon ze te huilen. En toen zei ze, jij begrijpt mij. Jij begrijpt mij. En nu hebben we een zo mooie relatie. Is er ontstaan tussen hun, tussen haar, tussen ons. En als het goed is, ga ik morgen naar haar toe. En dan gaan we een brief samen schrijven naar haar kinderen toe. Maar dat begint daar gewoon in een gesprek. Waar ik mijn schaamte durfde te overwinnen. Want dat het gevoel dat je is samengesteld. Maar dan het gevoel dat mensen naar je kijken. Hè, hoeveel geld, hoeveel dit, hoeveel dat, hoeveel dat. Lalala, en nee, dat, en ja, respect voor de Nederlanders. Maar soms zijn Nederlanders nieuwsgierig. Niet iedereen natuurlijk, maar sommigen wel. Soms zijn ze nieuwsgierig. En omdat ik zo transparant ben, denk ik, oké, ik moet voorzichtig zijn. En natuurlijk is het niet allemaal, hè? Niet iedereen. Hè? Even voor duidelijkheid, voel je niet aangesproken. Maar sommigen is het af en toe zo. Wij vrouwen zijn ook nieuwsgierig, joh. Maak je niet druk. Maar weet je wat het bracht? Het bracht in ons gesprek met deze dame, deze echtpaar. Het was schaamte, het was verdriet, het was herkenning. Maar het bracht opluchting. Voor mij en voor hun. Dat is zo fijn. Jesaja 61 vers 1. Het boek staat. Tot brengen van goed nieuws aan mensen die lijden en worden onderdrukt. In onze samenleving is het een taboe. Om de negatieve verhalen te vertellen en te praten hierover. En natuurlijk ga je niet met iedereen praten. Moet je ook niet willen, moet je ook niet doen. Het is niet verstandig, het is niet handig. Moet je niet doen. Maar het is wel heel verstandig om iemand te zoeken die jij vertrouwt. We hebben gesprekstuur, we hebben healing rooms, we hebben gebedsteam. Misschien moet je desnoods naar een psycholoog, afspraak maken met een psycholoog, je huisarts. Maar zoek iemand om mee te praten. Een tijd geleden belde een dame me op en ze zei, Greet, ik wil je dingen zeggen, maar ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Ik weet niet als ik met jou erover moet hebben. Ik weet het niet. Nou, ik zeg, nou, liever, je hoeft niet met mij te praten. Echt niet. Je wil, mag. Ja, maar het moet eruit. Ik moet het wel uit. En ik zeg, ik ben hier voor jou. Als je niet wil, is prima. Denk over na, bid erover, whatever. Ik zei tegen haar, weet je wat je gaat doen? Ga morgenavond of morgen overdag. Ga naar buiten. Praat tegen een boom. Vertel die boom wat jij voelt. Vertel gewoon. Praat tegen die boom. Alleen als die boom gaat antwoorden moet je wegrennen. En weet je, ze heeft het gedaan. Ze zei, dat heeft me zo opgelucht. Ik zei, nu ga je naar de volgende stap. Nu zoek je een persoon om mee te praten. En zo heeft ze het gedaan. Zo mensen, als je niemand vindt, zoek een boom. Want die vertellen het ook niet door, hè? Dat is wel heel veilig van een boom. In een toxische relatie, met wie dan ook, moet je jezelf afvragen. Wordt het of is het nu de tijd om die stilte te doorbreken? Break the silence. Het is tijd voor jou om deze silence te doorbreken. Als jij dat niet doorbreekt, breekt de silence jou. Het maakt jou kapot. Het breekt jou. Echt waar. En dan wil ik een... Als je de stilte wilt doorbreken, wil ik echt wel dit zeggen. Moet je voorgaan voor een gezonde relatie. Je moet willen voorgaan voor een gezonde relatie. Een gelijkwaardig relatie. Durf te zeggen wat je voelt. Durf te zeggen wat je denkt. En ga alsjeblieft niet voor je gelijk. Met je gelijk kom je geen stap verder. Ik heb het geprobeerd, mensen. 6 jaar lang met Glenn. Mijn gelijk willen hebben. En dat is vaak in een relatie. Hè? Je wil je gelijk hebben. Nog steeds is het zo. En ik moet niet zeggen dat het bij ons over is, hoor. Want soms wil ik ook nog steeds mijn gelijk. Maar ik heb het geleerd om het anders aan te pakken. Anders erover te praten. Heel anders. Op een gezonde wijze. Dus probeer niet je gelijk te krijgen. Te willen krijgen. Dat zijn machtsverhoudingen. Hè? Ik weet het beter. Want dat maakt, als ik gelijk wil hebben, dan ben jij dom. Zo eenvoudig is het. Jij weet het niet. Ik weet het beter. Wil jij dit in jouw relatie? Het zijn met je ouders, het zijn met je kinderen, het zijn met collega's, vrienden, leiders. Dat wil jij niet. Dat wil jij niet. Jij wil een gelijkwaardige relatie met elkaar. En voor sommige relaties moet je afstand nemen. Dat zal niet verkeerd zijn. Sommige relaties moet je even afstand nemen. Misschien is het even, misschien is het voor altijd. Maar blijf wel, als je die persoon ziet, altijd vriendelijk. Wel groeten. Neem geen vijandelijke houding. Want dat is niet wat God zegt. En dit is ook niet wat ik zeg hier, hè. Als je afstand neemt. Soms is het tijdelijk. Dan moet je echt met de Heilige Geest dit gaan doen. En vooral niet in een verbond. Dan ga je niet zeggen, oh, ik heb nu gehoord dat ik afstand moet nemen, dus ik laat je lekker, want ik heb gehoord, ik moet je nu verlaten. Dat is niet wat ik zeg. Voor in een verbond ga je voor vechten in je huwelijk. Je gaat voor strijden in je huwelijk met God samen. Je bent toch, vaak zeggen mensen van, ja, God heeft me deze man gegeven. En dat was onze eerste, met Glenn. De eerste jaar dacht ik van, ik heb helemaal verkeerd begrepen. Ik heb mijn eigen keuze gemaakt. Maar ik moet zeggen, dat zeggen wij zo vaak. God heeft me deze man of deze vrouw gegeven. Maar als problemen komen, dan zeggen we, oh nee, de duivel. Nee, dat ben jij zelf. Jij moet proberen dingen op te lossen. Jij moet gaan werken voor je, want je krijgt tools om mee te werken. Je krijgt tools elke keer als je het woord van God hoort. Wat doe je daarmee? Wat doe je daarmee? Eén oor in, de andere uit? Nee, ga werken aan je relatie. Ga werken aan je huwelijk. Wees werkelijk nederig, zoals Jesaja 61 zegt. Aan nederige harten. De gebrokenheid wil hij jou genezen. Ga ervoor voor je huwelijk. Ga ervoor, want jij bent een voorbeeld voor je kinderen. Echt waar, je bent een voorbeeld voor je kinderen. En een andere ding wat heel vaak voortkomt is dat we beledigd worden. Hebben jullie last van aanstoot nemen, aanstoot geven? Jullie niet, no? Ik wel, hoor. En nog steeds, hoor. Dus ik ben steeds aan het leren en praktijk brengen en doen wat ik moet doen. En niet doen wat ik moet doen. En mijn mond dicht houden, ook goed om te doen. Vooral mijn grote mond, hè. Zo moet je een grote mond dicht houden. Niet verkeerd. Maar in elke relatie worden we beledigd. Een andere woord voor aanstoot is beledigd worden, aanstoot, ergernis, gekwetst. En dat vind je in elke vorm van relatie. Allemaal. Het zij in de kerk, het zij buiten de kerk, het zij met je ouders, het zij overal vind jij dit. En weet je wat Jezus zelf zegt in Lucas 17 vers 1? En ik zeg hem met een paar woorden, het is onmogelijk. zegt Jezus zelf, hè, onmogelijk dat er geen ergernis of beledigingen of irritatie komen in een relatie. Dus het is onmogelijk. Dat betekent dat we altijd mee te maken zullen hebben. Alleen is de vraag, hoe ga jij, hoe ga ik ermee om als ik beledigd word? Wat voel ik? Wat doe ik? Ik neem aanstoot. Ik neem aanstoot. Hoe is mijn houding? Nou, mijn houding, als ik aanstoot neem in onze relatie, het eerste wat ik doe, ik word stil. Of ik word boos. Maar dat laat ik niet merken. Of ik ga mezelf verdedigen. Dat zijn drie dingen dat ik doe. En als ik stil word, ben ik aan het bidden. Dan ben ik aan het bidden. Heilige Geest, help me. Heilige Geest dit, Heilige Geest zo. Ik neem het hele ding mee. En dan ga ik bidden voor een ruimte. Wanneer kan ik wat zeggen hierover? Het is niet dat je gelijk wil gaan hebben of halen. Het is ook niet dat je hem wil gaan kwetsen of die persoon gaan kwetsen. Het is juist, hoe kan ik dit tot een goed einde brengen? Maar wel zeggen wat het met mij heeft gedaan. Want je moet uit je eigen gevangenis komen. Anders blijf je gevangen in je emoties en je gevoelens. En John en Liva Bever, ik denk dat ik het goed spreek, die heeft een podcast. En die zei dus dit. Door onszelf te verdedigen, wat we vaak doen en willen doen. Of jezelf te willen beschermen, plaats je jezelf in de gevangenis. Je bouwt een emotionele muur rondom je ziel. En dat is ook niet wat wij willen. God wil onze ziel genezen. Onze ziel is soms zo gevangen in de pijn, in de trauma. Zo gevangen. Maar God wil onze ziel komen, wil onze ziel genezen. En als jij bidt, Heilige Geest, genees mijn ziel, dan brengt hij dingen naar boven. Dingen die je denkt van, oh, dit heb ik al lang verwerkt. Oh, dit is gebeurd. Oh nee, dat heb ik achter de rug. Nee mensen, soms komen dingen die je denkt van, zo, ik reageer zo, geniet dat je hebt huiswerk. Ik praat vaak tegen mezelf hoor. En ik, dat ben ik, want ik wil een gezonde vrouw worden. Dat wil ik. Niet met woorden. Daar ben ik helemaal klaar mee. Ik ben er zo zat mee. Met woorden ben ik zo zat mee. Echt waar. Ik wil het in praktijk. Ik wil het zien dat ik een gezonde vrouw ben. Ik ben genoeg gebroken geweest in mijn verleden. Geslagen, geschopt en al die dingen ben ik gedaan. Denk je dat ik nu dat wil hebben weer? Ongezonde vrouw? Nee joh, God heeft me eruit gehaald. En dat, zo wil ik gaan leven. Ik wil leven als een gezonde vrouw. Ik wil functioneren als een gezonde vrouw. Dat wil ik. Dat verlang ik naar. Daar strek ik me naar uit. Ik strek me echt naar uit. En weet je, door onszelf, in een gezonde relatie, want die heb je ook. En die kan je gaan daaraan werken, dat je een gezonde relatie krijgt. Dan kan je in een gezonde relatie stel je kwetsbaar op. Zo merk je, dan kan je zeggen van nou, bijvoorbeeld Glenn, van Glenn, ik vind het leuk hoor dat je dit zegt. Het heeft me zoveel pijn gedaan, dan mag ik dat zeggen. Zolang ik dat niet kan zeggen, dan zit ik vast. In een gezonde relatie ben je eerlijk, transparant. Dan kan ik hem zeggen, Glenn, weet je, even alleen over ons tweeën. Weet je, ik voel dit of ik voel dat. Dan kan ik dat zeggen. En ik durf vragen te stellen, waarom zeg je dit? Waarom doe je dit? Dat gebeurt in de gezonde relatie. Dus deze zijn allemaal dingen die je kan kijken van, hoe zit ik in mijn relatie? En dat is met wie dan ook. Want echt, wij moeders, ik praat even moeders, wij kunnen zo onze kinderen onder druk zetten. Hè? We kunnen ze zo manipuleren. Echt, oh je doet me zoveel pijn als je dit doet. Oh je moet me geld geven, want ik heb je zo goed voor jou gezorgd. Alsjeblieft, kap ermee. Stop ermee. Laat je kind vrij. Leer ze te geven wat ze mogen geven. Maar laat je kinderen vrij. Echt waar. En dit heb ik zo vaak gezien. Wij moeten leren stoppen met die dingen. En we moeten niet toelaten dat we aanstoot nemen en ons hart zal sluiten. Mensen, door aanstoot te nemen, sluit je je hart. Gaat je hart sluiten. Je hart gaat sluiten. En dat moet je niet willen, want je komt in de gevangenis terecht. Maar wij zijn geroepen, break the silence, break de stilte. En een belangrijk ding, kies om te vergeven. Zoek biddend een geschikte moment om te praten over je gevoelens. Doe het niet zomaar. Doe het niet zomaar. Dat deed ik vroeger. Heb ik niks bereikt? Ik heb zo'n hoofd bereikt, maar niet zo'n hart. Of wie dan ook. Je bereikt het hoofd met je grote mond, maar niet het hart. Maar wij moeten leren om het hart te gaan bereiken. Van de persoon die wij in relatie hebben. En dat zeg ik nogmaals breed. Hè? Dus het gaat niet alleen zo'n man en vrouw. Maar zoek biddend. Heer, wanneer mag ik wat zeggen? Heilige Geest bereidt zijn hart, zodat hij dat kan ontvangen, of hij of zij het kan ontvangen. En ik heb al gezegd, zoek niet je gelijk. Wil je gelijk hebben of wil je gelukkig zijn? Denk over na. Wil je gelijk hebben of wil je gelukkig worden? Met gelijk hebben word je niet helemaal gelukkig. Zoek, test jezelf. Kijk naar je relatie. Zodra je gelijk wil hebben, voel je dat je zelf niet gelukkig bent. Je bent niet gelukkig, je wordt ook niet gelukkig als je gelijk wil hebben. Breek met dat gedoe. Het is tijd, mensen. We zijn volwassen christenen. We zijn lang onderweg met Jezus. Het is tijd om te weten wie jij bent in Christus. Het is tijd dat je je plaats gaat innemen als man en vrouw, als moeder en vader. Als broer en zus, als leiders. Het is tijd. De tijd nadert dat Jezus komt. Waar wachten we nog op? Waar wachten we nog op? En om de stilte te doorbreken, is ook goed om met iemand te praten die je kan helpen. Dat heb ik net gezegd. En ik moet zeggen, als ik de eerste jaar van mijn huwelijk, toen was die periode dat ik denk van, hoe redden we dit? Hoe halen we dit? Hoe kom ik eruit? Ik ben met een christelijke man getrouwd. Ik denk dat het gaat halleluja, glorie, 24-7. En dat was niet zo. Van mijn kant niet, van zijn kant niet. Dus ik ben weggelopen een avond. Ik zei, ik ben even weg. En ik ben naar een vriendin gegaan. En ik dacht, als ik bij die vriendin kom, dan gaat ze me zeggen, ja, je hebt gelijk. Glenn is helemaal zo slecht. Je moet hem verlaten. En die man is helemaal niet goed. Maar weet je wat ze zei tegen mij? Greet, ik ga voor je binnen en je gaat terug. Man, ik ben dankbaar. Tot de dag van vandaag voor deze vrouw. Ik ben dankbaar. Deze vrouw heeft me gestuurd en daardoor konden we verder werken aan ons huwelijk, voor een gezonde huwelijk. Echt waar, ik ben God dankbaar. Zoek geen mensen die jou, de persoon waarmee jij in een toxische relatie zit, om deze persoon zwart te maken, dat deze persoon zwart wordt gemaakt. Zoek, ga weg van die persoon. Praat niet, zeg hallo, halleluja en dag. Maar geen, praat niet, vertel niet, want zo'n persoon gaat jou niet helpen. Zoek iemand die de vrede kan brengen in de relatie. Die jou kan helpen om afstand misschien te nemen. Whatever. Maar afstand, maar wel met een goed hart. Even voor duidelijkheid, hè. Dat je hart zuiver is als je zegt, ik kies om die afstand te nemen. Ik moet zeggen, een ander ding wat ik had. Ja, bijna. Oh Lord, dank u Vader. Komt het een beetje over, mensen? weet je, je kan zo lang bekeerd zijn of met God wandelt. En daar ben ik ongeveer 45 jaar onderweg. En ik moet zeggen van, je bidt voor je gezonde ziel. En je wordt moeder en je bent gebroken. Je bent gebroken, je weet niet wat moeder is, je weet niet. Je vrouw zijn is kapot gemaakt, dus je weet niet precies. Dus dat neem je mee ook in jouw gezinsleven. Dus met een van die kinderen heb ik een hele goede relatie. Gezonde relatie, gewoon tot de dag van vandaag. Maar iets bij mij, binnenste mijn moeders hart, iets zegt tegen mij, iets klopt niet. Iets klopt niet. En bepaalde dagen van het jaar had ik zo moeilijk mee. Maar ik deed mijn masker op. Dat kunnen we ook heel goed, hè. En ik dacht van, oké, het huis is open, gezellig. En het is ook gezellig, ook leuk. Maar elke keer die dagen voorbij waren, denk ik, het voelt niet goed, joh. Maar wat voelt niet goed? Ik weet het niet, ik weet het niet. Maar je bidt wel voor een gezonde ziel. Gezonde relatie, gezonde gezin. Dus dan ben je constant aan het bidden. En vorig jaar, en dit is al zeker long time, maar 25, meer dan 25 jaar. Maar vorig jaar waren we zo thuis en gezellig praten en zo. Toen werd er één woord werd gezegd. En in mijn empathie zei ik van, ja, ik begrijp het inderdaad. Ik begrijp het, ik begrijp het. Ja, ik kan meekomen, ja. En de kinderen gingen verder praten en zo. Maar de volgende dag ben ik dat woord gaan uitzoeken in Google. Man, ik werd boos. Ik was boos. En ik was verdrietig. En ik was van alles gebeurde in mij. En het leek net alsof God die sluier weghaalde. Zodat ik kon begrijpen wat voor al die jaren, meer dan 30 jaar, wat er in mij was aan het gebeuren. En ik denk, oh, ik begrijp dat. En ik begrijp dat, ik begrijp. Nu begrijp ik het. Maar ik was nog niet helemaal uit. En dit jaar, ik denk februari, maart of zo. Nou, en steeds begon ik meer dingen te begrijpen. Wat ik voelde. Het had niets te maken met dat kind. Het had te maken met mij. En toen op een gegeven moment, toen was ik zo ver en ik huilde en ik wilde met Glenn praten. Nee, ik kan niet praten, want ik huil. En ik kan niet praten, want ik huil. Want ik kon het niet onder woorden brengen. En ik begon te voelen dat er iets niet klopt. En op een gegeven moment, wij zijn vier vrouwen die één keer per maand komen. We noemen ons gezonde vrouwen, want daar gaan we naartoe. En we zijn er nog niet, maar we zijn wel onderweg. En daar praten we even over onszelf. Over wie we zijn, waar we, die dingen die ons bezighouden als vrouw. En in die samenstelling van die groep, toen begon ik weer te vertellen. Ik begon hun te vertellen wat allemaal gebeurt. Ze wisten een klein beetje van dit en dat en dat. En toen gebeurde, toen in die avond, in die middag, toen begon ik weer te praten en ik zei, nee joh, ik kan niet praten. Ik hou te veel, jullie begrijpen me toch niet als ik huil. En toen zei een van hun, toen zei, Greta, stop, nu ga je praten. Break the silence. Het is tijd voor mij om de silence te breken. En ik begon huilen te vertellen wat allemaal het met mij heeft gedaan. En waarom ik zo doe en waarom dit en waarom dat. En man, dat gaf alleen door de break the silence. Ben ik tot en vandaag ben ik genezen van dat stukje gebrokenheid in mij. Niks met dat kind, alleen met mij. Alleen met mij. En ik ben God ontzettend dankbaar voor deze vrouwen. Die mij zo, weet je, voor vrouwen die weten wat bevalling is. Als je 9 centimeter bent, dan denk je van, ik bekijk het lijk, ik ga niet bevallen hoor, ik ga weg van hier. Je kan niet weg, want je moet gaan bevallen, de laatste moet eruit. Nou, zo'n gevoel had ik die ochtend. Het was net een perswee en ik heb het eruit gegooid, maar het heeft me bevrijd. Want ik was in mijn gevangenis. Jij kan hier zitten en jou in jouw gevangenis zitten, zonder dat je dat beseft. Maar als je de Heilige Geest vraagt, die brengt het wel naar boven. En weet je hoe hij dat doet? Hij doet het langzaam. Hij doet het precies wat bij jou past. Niet zoals bij mij, want ik ben tjak, tjak, tjak. En ik ben hard voor mezelf. Maar hij kan liefdevol voor jou dat doen. En hij brengt jou uit je gevangenis. En dan kom je vrij. Want daarvoor ben je hier. Daarom hoor je dit verhaal. Omdat jij toch tot in die vrijheid mag komen. Vaders, moeders, kinderen. Je mag in die vrijheid komen. En in die periode, in de bepaalde periode van het jaar, hè, dan is het enige wat ik wil, is ik wilde weg. Ik wilde niet thuis, maar ik bleef wel thuis, want ik denk, het hoort zo. En dit jaar heb ik Glenn gezegd, ik ga vluchten. En ik noemde gewoon vluchten, klaar. Ik ga vluchten. En ik zeg maar, hij zegt, weet je zeker? Ik zeg, ja, ik ga vluchten. En weet je, maar ik heb God gevraagd, hoor, toestemming om te vluchten. En God heeft me toestemming gegeven. En weet je wie met mij meegaat? God gaat zelf met me mee. Want hij heeft me gezegd, hij heeft me nooit begeven, nog verlaten. Dus in mijn vluchten ga ik even weg. En we zijn samen weekend weggegaan. En december doen we het nog een keer. En ik ben nog niet klaar met vluchten voor bepaalde perioden van het jaar. En God weet het. En een van mijn kinderen zei van, mama, je bent aan het vluchten. Ze zei, ja, ik ben aan het vluchten, maar God gaat met me mee. God met me, want weet je, soms heb ik dat nodig om die diepere genezing. En ik weet, ik kom terug vanuit dat. Want ik moet sterk worden in mijn ziel. Ik moet verder genezen. Dus ik geef de ruimte. Ik ga geen religieuze ding praten hier. Dit is mij, dit ben ik. Ik heb die diepere genezing dan nodig. Maar God wil ons volmaakt hebben. Dat is wel God. God is gekomen om de gebroken van hart te genezen. Dus mensen, als je me even niet ziet, ben ik lekker aan het vluchten. Maar met God aan mijn zij. Geweldig. Maar als je dat denkt, van ik heb gezegd, je mag vluchten. Vraag God als jij dat mag doen. Want wat voor mij geldt, hoeft niet van jou te gelden. Ja? Laat het heel duidelijk zijn. En weet je, vaak heeft de relatie, door de stilte te verbreken in een giftige relatie, heeft vaak te maken met vergeving. Jezelf en anderen. Soms moet je jezelf ook vergeven. Ik kon huilen dat ik zoveel dingen heb toegelaten, dat iemand mij zo kon slaan en zo kan beledigen. Weet je, dat ik moest mezelf vergeven. Hoe dom ben je dat je dit hebt laten doen? Pak een stok en sla die man kapot. Maar je bent zo naïef als wat. Je bent zo naïef en je laat het gebeuren. Want je voelt je niet geweldig als vrouw. Nu niet meer, hè? Even verduidelijken, nu niet meer. Dat gebeurt niet meer. Ruim de kelder van je ziel op. Breek met schaamte. Zoek mensen om mee te praten. En een citaat van Corrie ten Boom. Door te vergeven, zet je een gevangene vrij. Luister goed. En kom je tot ontdekking dat jij zelf de gevangene was. Ik zeg het nog een keer. Door te vergeven, zet je een gevangene vrij. En kom je tot de ontdekking dat jij zelf de gevangene was. En de Bijbel, ja, het is echt een geweldige citaat van haar, hoor. Psalm 34, vers 19 zegt, hij is dicht bij mensen die wanhopig zijn. Hij redt mensen die alle hoop hebben opgegeven. Jezus is gekomen om ons in de vrijheid te brengen. Daarvoor is Jezus gekomen, om jou en ik, om ons in die vrijheid te brengen. En ik wil afsluiten met Psalm 146, vers 7. Vanuit de herziene Statenvertaling. En daar staat, die de onderdrukte recht doet. Als jij onderdrukt wordt, God wil je recht doen. Dat wil God. Die de hongerige brood geeft. De Heere maakt vandaag de gevangenen los. Nou, vandaag heb ik ingevuld. De Heere maakt de gevangenen los. Daarvoor is Jezus gekomen. En ik zou zeggen, wij zijn een gemeente die graag, die willen voorgaan voor gezonde mannen, gezonde vrouwen, gezonde gezinnen. Maar wij, jij en ik, moeten wat aan doen. Het kom je niet aanwaaien, lieve mensen. Jij moet wat gaan, het is hard werken. Maar wij kunnen dit met Jezus. Wij kunnen dit met de Heilige Geest. En als laatste wil ik... als je spreekt over break the silence in onze gezin, speelde wat. En bepaalde dingen mochten niet gezegd worden. En ik had moeite mee dat het niet gezegd kon worden. Ik begreep het wel, maar ik denk van, het klopt niet. Break the silence, joh. Maar dat is niet aan mij. Maar wat ik wel kon doen is bidden. En God gaf me openbaring afgelopen woensdag. En toen dacht ik, even wachten, ik ga dit woord brengen. En dit speelt in mijn eerste kring. Dat kan niet gebeuren. Dus ik ging voor God staan. Ik zei, hier ben ik, uw dochter, Greta Marine Coutinho Solier. En ik neem nu autoriteit over deze geheime gevangenis. Ik breek het open. Ik breek het open en ze komen los. Deze vloek is verbroken. Het is klaar. Want ik heb het gezien en ik maak ze vrij in de naam van Jezus. En ik zei tegen Glenn, weet je wat ik ga bidden? Ik ga die woord brengen. Dat moet voor zondag gebeuren. En voor de mensen was het onmogelijk. Onmogelijk, want dat zou niet mogen verteld worden. En ik werd gisteren gebeld. En zei, het mag verteld worden. Nou, ik viel bijna flauw. Ik zeg, Vader, dank u wel. Als je werkelijk weet dat je iemand in je buurt is die in een geheime gevangenis zit, bid daarvoor. Laat God je zien vanuit zijn ogen hoe jij hiervoor moet bidden. Want God geeft je tools. En ik wil straks, ik wil afsluiten, Patrick. Afsluiten, livestream. Nou, ik wil al die mensen die hebben meegekeken, meegeluisterd, mee hebben aanbeden met deze geweldige team, wil ik jullie bedanken voor jullie aanwezigheid. En ik wil u een hele fijne week wensen. En ik wil bidden voor jullie dat jullie ook uit jullie gevangenis zullen komen. Dat jullie bereid willen zijn om uit jouw gevangenis te komen. En ik zegen jullie in de naam van Jezus. En jullie gezinnen in de naam van Jezus. Amen. Ik heb nog één ding. En ik wil straks gaan team hier staan die voor mensen kunnen en willen bidden. Nou, de vraag is, je kan naar voren komen. Ik heb in mijn geest gezien wat gaat gebeuren. Ga ik nu niet vertellen, want ik ga het zien gebeuren. Maar ik moet zeggen, ik wil jullie vragen. Als je denkt dat je hulp nodig hebt om die keuze te maken. Je wil het om uit de giftige relatie te komen. Het zij nogmaals met wie dan ook. Dan mag je naar voren komen. Om herstel in jouw relatie. Hulp om jouw stilte te doorbreken. En niet naar voren komen. Want je hebt, nu ga je man of je vrouw aanvallen. Zie je wel? Dat niet, hè? Echt niet. Het is alleen als je wil vrijkomen uit je gevangenis. En de drempel, dat snap ik heus wel ook. Om te breken met de stilte rondom jouw diepe pijn en verwonding. Kan heel hoog zijn. Maar ik moet zeggen, lieve mensen, vertrouw God. Het zijn geen woorden. Het is echt, God is te vertrouwen. Ik heb het gezien in mijn leven en nog heel veel mensen. God is te vertrouwen. Vertrouw hem. Al is het een klein beetje, maar begin een klein beetje hem te vertrouwen. De rest komt nog. Maar vertrouw hem. Ik wil u echt zegenen. En ik hoop dat dit allemaal jullie tot zegen mochten zijn. Amen.